Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hieren.
En mijn naam is Andreas Vos.
Andreas, we zijn hier vandaag in het prachtige Nijmegen weer, maar dit keer in het Radboud Ziekenhuis. En wij hebben toch wel een behoorlijke niche-expert hier in ons midden.
Ik weet niet of hij zijn vak als niche zou zien, Jacob, nee. Maar daar gaan we het zo over hebben, nadat je eerst maar eens heeft voorgesteld.
Hartelijk bedankt. Ik ben Jacco van Ingen, arts microbioloog in het Radboud UMC. En ik ben inderdaad een soort van gespecialiseerd in de diagnostiek van mycobacteriële infecties.
Mycobacteriën in het algemeen is weinig niche.
Dat is weinig niche, want Volgens mij krijgen we er allemaal mee te maken. Je kan geen arts microbioloog zijn zonder dat.
Dat. Maar jij bent eigenlijk, wij praten dan als vakmensen meestal over TB, tuberculose. Ja. Maar jij bent in de niet-variant daarvan gespecialiseerd.
De niet-tuberculose mycobacteriën. Ja, dat is altijd een beetje een... Ja, dat is een term waar je niks mee kan. Want ja, ik bedoel, een cirkel is ook niet een niet-vierkant, zeg maar. Hè. Ik vind dat altijd een beetje een rottige term. Maar ja, dat is wel waar ik gespecialiseerd ben eigenlijk. Ja, de tuberculose vind ik ook heel leuk. En daar doen we ook veel werk aan. Het meeste daarvan is in Nederland niet zichtbaar, want dat doen we buiten Nederland. Maar ja, wat voor de Nederlandse collega's denk ik het meest zichtbaar is, is onze NTM-zorg, microbiologie, maar ook, ja, we zijn ook opnamecentrum voor mensen met complexe niet-tuberculeuze mycobacteriële infecties.
Maar wat moeten we ons voorstellen bij niet-tuberculeuze mycobacteriële infectie? Hè? Want dat tuberculose, dat kennen we allemaal.
Ja, aan heel veel. En dus juist niet aan een of andere lijpe niche, zeg maar. Hè? We zien eigenlijk...
Ik heb duidelijk iets verkeerds gezegd. Ja,
niche, dat deed echt pijn. Maar het lastige is... Het is heel divers, maar het meeste wat we natuurlijk zien zijn mensen met infecties door die NTM's. Ja. Dat is dan vaak nog met die niet-tuberculose mycobacteriën in de longen. Gewoon omdat, dat is gewoon qua caseload hetgeen wat het meest voorkomt. En dat gedraagt zich gewoon als tuberculose bij heel veel patiënten. Alleen zijn het mensen die al een longgeschiedenis hebben. Die longen zijn als het ware al ziek. Mensen hebben bronchiectasieën, mensen hebben COPD. Die luchtwegen zijn al ziek. De eerste lijn verdediging ligt er al voor een deel uit. Ja, en dan grijpen de opportunisten hun kans. Hè? Niet heel anders, bijvoorbeeld een pneumokiestis. Er zijn wel meer opportunisten in de long. Dus dat zien we veel. En dan moet je echt denken aan honderden patiënten per jaar, hè, in Nederland. Ja, dat is veel. En ja, daarnaast zien we natuurlijk nog de mycobacteriën buiten de long. En dat gaat van wat ik altijd heel fascinerend vind, de mycobacterie marinum, huidinfecties. Hè? Mensen die of met vissen werken of een aquarium thuis hebben, dan hebben ze zieke vissen. Ja, en vanaf de vissen, echt een zoonose, raak je dan geïnfecteerd, krijg je huidafwijkingen. En afhankelijk van je immuunstatus breidt dat daar vandaan uit of blijft het gewoon een hele lelijke gelokaliseerde huidinfectie. We zien infecties gerelateerd aan chirurgie. Cosmetische chirurgie, ook, we hebben het pas in een ander verband gehad over de narigheid die je kan oplopen als je besluit je cosmetische chirurgie in het buitenland te laten doen.
Maar, misschien nog wel leuk om er meer over te horen.
Ja, dat zeker.
Een van de bijzondere behandelingen, ik ken het helemaal niet hoor, maar dat heet mesotherapie. En dat is dat mensen zichzelf lauwwarm tot warm water laten inspuiten. Met het idee dat vet niet makkelijk oplost in water. Maar als je het warm maakt, gaat dat beter. En zo zou je dus je subcutane vet een beetje kunnen oplossen.
Dat doen ze dan in hun buik?
Ja, buik, billen. Als je daar in een kliniek ergens in Latijns-Amerika het lokale kraanwater voor gebruikt... Ja, dan leidt dat toch wel tot problemen. En als je dan per bil 45 injecties krijgt...
Ja. Met eigenlijk gewoon kraanwater dus?
Ja, verrijkt met een beetje mycobacterium abscessus. Ja, dat is wel echt een enorm probleem. Want dan ga je dus met het idee dat je werkt aan je uiterlijk... Maar kom je er uiteindelijk uit? Natuurlijk gewoon 90 abscessen en drainage en antibiotica en verlittekening. En
die hele beelden eruit halen bijna.
Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt, het is enorm traumatisch voor mensen. Ja. Omdat, ja, zeker omdat je er met dat doel heen gaat om mooier te worden. En dan word je en ziek. En is het eindresultaat cosmetisch een ramp.
Nou, oké. Okay. Dus we weten dat we moeten we dus niet doen. Ja, ik vraag me of je ergens naartoe moet gaan om deze mesotherapie toe te laten passen. Wel,
ik zou het überhaupt niet doen.
Voor mij het eerste dat ik dat hoor, anders had ik al lang uitgeprobeerd. Ja, je moet een buik hebben. Bij jou is die niet aanwezig.
Wordt aan het gewerkt.
Heel goed zo. Maar het leuke is nu, ik begrijp nu dat voor NTM, dus daar ben je tenminste niet werkloos in het land. Terwijl bij tuberculose, nou ja, daar zijn natuurlijk wel Nijmegen en Groningen onbekend voor, dat dat ook nog iets is, maar dat zijn enkelen in gevallen vergeleken met NTM.
Ja, we hebben natuurlijk in Nederland prachtig echt een eliminatieplan voor tuberculose. We hebben echt gewoon een strategie aangezet om tuberculose echt helemaal terug te dringen, zodat we het alleen nog maar als nieuwe import binnenkrijgen. Die aantallen, de laatste jaren gaat het helaas weer wat omhoog, maar de afgelopen 20 jaar is de incidentie van TB in Nederland prachtig omlaag gebracht. Dat gaat heel goed. Die NTM zien we alleen maar toenemen en toenemen en toenemen.
Hey, maar waarin verschilt die long-NTM dan van de normale tuberculose? Is dat echt alleen de patiënten die gevoeliger zijn, zullen we maar zeggen?
Ja. Ja, het ziektebeeld, ja, dat is altijd een beetje technisch, maar het ziektebeeld, de NTM-longinfecties komen in twee smaken, zeg maar. De ene is echt klassiek, net als TB, als een holtevormende pneumonie. Het verschil zit hem daar echt inderdaad in die patiëntgroep. Dat treft mensen die ouder zijn, die al een onderliggende longziekte hebben en dan kwetsbaar worden voor dit soort opportunistische infecties en dan een ziektebeeld krijgen, wat ook gewoon op tuberculose lijkt, hè, qua symptomen, qua radiologie. Alleen het ontwikkelt zich veel langzamer, echt over maanden tot jaren. Die tweede smaak, en daar denk ik dat wij als microbiologen echt heel hard aan moeten sleuren om dat te detecteren. Dat is wat dan heet het Lady Windermere syndroom of nodulair bronchiectatische longinfecties. Dat is een ook een infectie door NTM in de long bij mensen die eigenlijk die longschade niet zozeer hebben of hooguit bronchiectasieën, waarbij dan ook weer, en dat zijn met name vrouwen, met name postmenopausale vrouwen, wat ook niet helemaal goed begrepen is waarom dat zo is, dan zie je heel langzaam over jaren een heel, ja, echt een bronchiolitis beeld zich ontwikkelen door die NTM. En dat is zowel radiologisch subtiel als ook klinisch subtiel. Die mensen hebben geen koortsen, nachtzweten, gewichtsverlies. Nee, het is heel subtiel. Dat kan een beetje beginnen met een chronische hoest. Of toch wat onverwacht gewichtsverlies over lange tijd. Ja, ik denk altijd, in de Verenigde Staten is dat de absoluut meest voorkomende vorm van NTM-longziekte. En in veel gebieden in Oost-Azië, in Japan, Zuid-Korea ook. In Nederland zien we dat relatief weinig. Waardoor ik altijd denk, volgens mij blijven die patiënten hangen bij de huisarts. Die zegt, tuurlijk ben je een beetje moe. Hè? Je bent 73. Wat wil jij nou nog allemaal precies? En dat ook omdat het hoesten en het sputum staat daar vaak helemaal niet zo op de voorgrond. Ja, dat als dat niet zo is, dat je ook helemaal niet bij een longarts belandt.
Dus onderdiagnose en daar zou moeten zijn. Waarom niet een keer een mooie surveillance, een prevalentiestudie te doen?
En al die patiënten sputum
in al deze patiënten.
Ja, maar dat hebben ze al. Dat is zo vreselijk ingewikkeld, denk ik.
Ja, om ze dan
Een bal aan te doen.
Is dat een mini-balletje?
Ja, om nou een hele woonwijk af te zetten. Een mini-bal aan te gaan doen. Nee, ik vrees toch het oordeel van de ethische gemeente. Dat is, maar dat is wel iets waar we inderdaad ontzettend benieuwd naar zijn. Maar waar ik al heel erg benieuwd naar ben, is hoeveel. Wij krijgen natuurlijk stammen hier in Nijmegen opgestuurd voor gevoeligheidsbepaling. Dat wat jij natuurlijk eigenlijk alleen maar wilt op het moment dat je ook echt denkt, misschien moeten we wel gaan behandelen. Ik ben alleen al heel benieuwd hoeveel van dit soort positieve kweken heeft iedereen nou eigenlijk? We hebben het er ook wel eens met de collega's van het RIVM, met wie we het expertise lab samen draaien, ook als overigens, zou ik niet eigenlijk gewoon in Nederland, gewoon eens 2-3 jaar achter elkaar, bij alle mycobacteriologie laboratoria gewoon eens moeten uitvragen. Hoeveel positieve kweken had je nou? Bij hoeveel patiënten? Ja. En hoeveel mensen heb je nou eigenlijk getest? Gewoon eens kijken van hoeveel vinden we nou eigenlijk? Want ja, dit is natuurlijk
niet zo heel moeilijk.
Nee, het is geen meldingsplichtige ziekte. Hè? Dus we worden niet gedwongen als laboratoria om dit soort dingen te melden. Maar ja, we hebben allemaal natuurlijk fantastische databasing. En dus die gegevens
kun je gewoon uit je systeem halen.
Ja, maar ik ga er dan vanuit dat je krijgt hier ook heel veel sputum. Nou ja, we weten veel van die sputum is niet echt wat je eigenlijk verwacht per kwaliteit. Maar is er uitgekeken wat de prevalentie van NTM in sputum is?
Ja, we hebben dat zelf wel eens hier lokaal gedaan, kleinschalig, bij alle patiënten die gewoon op de spoedeisende hulp kwamen met een acute exacerbatie van COPD. Zoals dat toen nog heette, de longaanval heet dat dan tegenwoordig. Ja, en dan zie je dus gewoon dat in ongeveer 5% van die mensen zit er een NTM in sputum. Dat is eigenlijk niet zo heel veel. En heel veel daarvan zijn ook eigenlijk gewoon toevalsbevindingen. Je herhaalt het nog twee sputumkweken, je vindt het nooit meer terug. Je zegt, ja, dat was niks. Bij mensen met bronchiectasieën is het ook gedaan. Daar zie je hogere percentages. Hè. Daar zie je tot ongeveer 10% van de mensen. Als je die een tijd lang vervolgt, hebben ze wel een keer of meerdere keren een NTM in het sputum. Ja, ook daarvan stel je bij veel mensen niet uiteindelijk de diagnose NTM longziekte. Nee, ze hebben nog een positieve kweek.
En iedereen van hun kan waarschijnlijk wel bijdragen aan transmissie.
Ja, dat is altijd het flauwe van de NTM. Hè? Die transmissie gaat, wat we denken, over het algemeen niet van mens naar mens. Iedere patiënt doet eigenlijk zijn eigen unieke stam op uit het milieu. Met één hele kleine, maar wel al denk ik interessante uitzondering. Er zijn een aantal momenten van overdracht beschreven, in het bijzonder in CF-centra. In Groot-Brittannië is dat waargenomen en in de Verenigde Staten. Daarna is het breder bestudeerd. Daar zie je wel echt dat met name Mycobacterium abscessus dus gevonden wordt bij meerdere mensen. En dat je kijkt naar de genetische diversiteit van die stammen en die zijn eigenlijk gewoon identiek. Maar het rare is, die stammen vind je dan ook wereldwijd. Een van de patiënten uit ons eigen centrum van jaren geleden had een stam, die hebben wij ook opgestuurd naar die studiegroep in Cambridge. En die zeiden terug, nou, fantastisch. Die stam die is absoluut identiek aan de stam van een van onze patiënten. Een patiënt uit Chapel Hill, North Carolina. En een patiënt in Brisbane, Australië. Terwijl ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durf te stellen dat deze jongen tot die tijd de provincie Gelderland nooit uit was geweest.
Dus we hadden al die mensen in Gelderland.
Ja, dat is echt nog een mysterie. Van hoe kan nou dat mensen wereldwijd?
Maar is dat niet gewoon, blijkbaar is er gewoon heel weinig mutatie in.
Nou ja, nee, dus. Want je ziet andere mensen, die hebben gewoon een stam uit, waarschijnlijk gewoon ergens uit het milieu opgedaan. Eigenlijk de verschillen tussen de meeste patiëntenstammen zijn heel groot. Maar er zijn ook een aantal, wat dan, ja, dat heeft men dan dominant circulating clones genoemd. Een beetje à la de pseudomonas bij CF-patiënten, die dan blijkbaar wereldwijd verspreid zijn op een manier.
Kijk, heel interessant. Maar wat je zegt is, je doet hem dus eigenlijk ook uit je omgeving op.
Ja.
En niet per se van persoon tot persoon verspreid.
Nee, in principe niet van persoon tot persoon.
Maar hoe dan? Ik bedoel, mijn tafel hoest mij niet aan, zou ik maar zo zeggen.
Nee.
Nee, maar goed, weet ik veel. Als je een of ander speelgoed van AliExpress bestelt, om maar even iets te noemen, een fluitje of zo. En dat in die fabriek verspreiden, eigenlijk, ik noem ook maar wat. Maar
ja, nee, maar dat is dus wel ook een van die magische dingen. Dat weten we gewoon niet. We zeggen altijd, iedereen schrijft in zijn artikelen, de eerste paar zinnen, ja, NTM zit overal in het milieu en daar doe je het vandaan op. Maar als je gaat zoeken in het milieu naar de NTM die we het beste kennen uit de kliniek, zeker in Nederland, vind je die niet? Onze collega's van KWR, Watercycle, van het waterleidingenbedrijf, de onderzoekspoot daarvan, die hebben enorme studies gedaan. Moleculaire technieken ontwikkeld om te zoeken naar NTM in ons leidingwater. Dan vind je overal NTM. Maar alleen maar soorten die we uit de kliniek helemaal niet kennen.
Gelukkig maar.
Ja, maar de klinisch relevante species, die vind je niet.
Maar koloniseer mogelijk weer de huid. Is uit ook de huiddragerschap onderzocht?
Heel, heel, heel weinig. Ik denk dat echt een van de grote lacunes is. Dat kennen we niet zo goed. En traditioneel, de microbioomstudies gebruiken natuurlijk, die vaak 16S of ITS dingen om dat microbioom in kaart te brengen. Als je die primers daarvan bekijkt, en die grijpen, daarmee vang je je mycobacteriën niet. Dus ook in die studies zie je ze nooit opduiken. Dus dat weten we eigenlijk gewoon niet. Terwijl we wel weten dat we gewoon spuitabsessies zien bij mensen met diabetes. Die zelf in de buik, die insuline prikken in de buik en dan abscessies krijgen met NTM. Dus ze moeten wel af en toe op onze huid zitten. Of altijd. Hè? Goede vraag.
Ja, dat is wel heel fascinerend. Ik heb ooit eens gehoord dat er in Japan veel meer NTM voorkomt dan in Nederland was.
Ja. Ja, klopt. En in Zuid-Korea ook. Ja, dat ook. De longinfecties komen daar ook veel meer voor. Ja. Ik denk dat dat ook met hun gezondheidszorgsysteem te maken heeft. Overigens omdat heel veel mensen daar een soort reguliere check-ups krijgen. Inclusief hele intensieve beeldvorming van de longen. Vanuit de tijd dat daar ook de TB-incidentie heel hoog was. Dus er worden daar vrij veel mensen ook uit dat soort reguliere screeningsprogramma's opgepikt. Van hé, jij hebt bronchiectasie, zie je. En dan ga je dan zoeken en dan vind je NTM. En zo komen mensen aan die diagnose. Daar heb ik ook veel mensen die in het verleden tuberculose hebben gehad.
En daardoor
kwetsbare longen hebben. En dan NTM longinfecties krijgen. Dat is ook anders. Dat is bij ons ook niet zo. De meeste van onze patiënten hebben het niet.
Maar weten wij iets? Kijk, jij bent de expert. Je bent ook je bent echt landelijk bekend als de man van de NTM. Dus niet alleen landelijk, maar ook nog internationaal. Maar is daardoor ook misschien, zie je een verandering? Ja, je bent ook heel uitgesproken. Je gaat naar buiten daarmee, je doet veel onderzoek. Ja. Maar zien we een toename in NTM in Nederland?
Ja, absoluut. Ja, wij zien nog steeds een toename in het aantal consultaties. We zien toename in het aantal stammen dat naar ons gestuurd wordt om gevoeligheidsbepalingen te doen. En we hebben zelf ook een aantal epidemiologische studies gedaan. Dat is ook natuurlijk lastig, hè? Iets wat niet meldingsplichtig is. Maar je hebt allerlei databronnen die je daarvoor wel kan gebruiken. Dan zien we gewoon echt een heel duidelijke toename. En wat ik zelf dan weer heel leuk vind, is dat wij, eerder deden we ook voor heel veel centra, deden wij dan die identificaties. Dat zien we afnemen. Want we zien dat er steeds meer laboratoria
zelf
daarmee aan de slag gaan. En dat vind ik dan wel heel cool. Want dan, zie je wel, iedereen onderkent wel het belang van, hé, hier moet je iets mee. Tegenwoordig met Malditoff en zo kun je het ook best wel makkelijk zelf doen. En super handig, want dan kun je ook gelijk de schifting maken van, hé, is dit een klinisch relevante soort? Nou, dan wil ik misschien wel een gevoeligheidsbepaling. Ja. Is het een typische contaminante van raar milieubeest? Nou, dan geloof ik wel. Dat vind ik echt wel heel erg leuk. Dat steeds meer mensen in ons vak gewoon interesse krijgen voor die NTM. En denken, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om een deel van die diagnostiek gewoon zelf te doen.
Hey, je zei er is dus een toename. Maar is dat wat denk jij, een echte toename? Of is dat gewoon omdat jij nu al 15 jaar ons scherp aan het houden bent op NTM. En dat we er daarom meer aan denken?
Ja, ik hoop eigenlijk allebei. Nee, oprecht hoop ik allebei. Hè. Ik hoop dat ik erbij kunnen dragen met alle collega's hier en andere collega's. Het zijn wel meer centra waar mensen zitten die echt zich goed fanatiek bezighouden met NTM. Daar veel onderwijs over geven. Dus ik hoop wel dat we daarmee echt de kennis over die infecties in Nederland echt wel naar een hoger plan hebben gebracht. En toch denk ik tegelijkertijd ook dat er gewoon steeds meer mensen zijn die kwetsbaar zijn voor deze infecties door of chronische longziekte, wat helaas nu nog steeds, de prevalentie van aandoeningen als COPD en zo stijgt nog steeds. Dat met dank aan een heleboel dingen, waaronder rookgedrag. En we hebben steeds meer mensen die wij natuurlijk iatrogeen hartstikke immuun gecompromitteerd maken. Met de anti-TNF-behandelingen. En waarvoor natuurlijk ook het indicatiegebied steeds breder en breder en breder wordt. Ja, en ook dat zien wij dus terug. En daar zie je de hele complexe gedissemineerde NTM-infecties, de bijzondere NTM-huidinfecties. Daar zie je echt hele ingewikkelde.
Dus je denkt dat de toename inderdaad echt aan de patiëntenkant ligt en niet dat wij meer NTM in Nederland hebben?
Ik denk dat het inderdaad aan de populatie ligt. Dat we meer mensen hebben die at risk zijn hiervoor. En dat we veel meer artsen, microbiologen, infectiologen, longartsen geprimed hebben om, denk nou aan, ook als je niet aan klassieke tuberculose denkt, denk dan toch aan mycobacteriële diagnostiek.
Zou dat niet ook een stuk milieu zijn? Wij leven in een fantastisch land hier. Maar per luchtkwaliteit is het jammer genoeg op de Europese lijst niet per se op een goede plek.
En waterkwaliteit.
Ja, en waterkwaliteit.
Sorry voor het hoesten. Ja,
ze zijn hier in Nijmegen komen.
Ik zie maar verdacht teken naar mij.
Ja, ik hoorde het sputenbal rappelen inderdaad. Hier zit al wat in. Ja, dat is interessant, hè? Dat weten we niet zo heel goed. Of er een invloed is van het milieu op het voorkomen van dit soort infecties. Anderzijds is het ook niet meer dan logisch. Hè? Als de luchtkwaliteit afneemt, dan leidt dat ook tot meer mensen met chronische longinfecties of longziekten, bedoel ik, hè? En longschade. En daardoor zijn ze prone. Er zijn collega's in Italië op dit moment heel druk met het kijken naar dit soort factoren. Maar bijvoorbeeld ook temperatuur. En hè, dus of als je op een plek woont waar het hele jaar warm is, of je dan meer kans hebt. Die zijn ook aan het kijken van, goh, als je in Italië, in Milaan woont, heb je dan meer kans op NTM longziekte te krijgen dan wanneer je iets naar het noorden, hoger in de bergen woont. En zij zijn dus op die manier aan het kijken van, goh, kan je nou per gemeenschap zien van hoe vaak komt dit voor? En hebben misschien bepaalde plekken ook een risico door milieufactoren of inderdaad misschien luchtkwaliteitfactoren. Dus daar wordt inderdaad nu wel veel onderzoek
naar. Weten we daar in globaal iets, of op wereldsetting iets van, dat je inderdaad dichter bij de evenaar, maar goed, dan zit je met je diagnostische problemen natuurlijk ook.
Precies, dat verdroebelt dat altijd. Hè. Het werd van vroeger uit altijd wel gezegd, ja, als je ergens woont waar het warm en vochtig is, ja, dan zijn daar meer NTM. Ja, dan denk ik wel, ja, waarom dat dan? Ja. Omdat we toevallig ze op het lab kweken bij 30 of 36 graden. Ja, voor mij heeft dat niet zoveel met elkaar te maken. En daar zit je inderdaad ook met, ja, meestal in settings waar meer TB is. En de aandacht uitgaat naar TB en terecht. Ik weet niet of we daar in grote lijn iets over kunnen zeggen. Ik hou me daar altijd verre van, heel bewust, moet ik zeggen.
Behalve dan de microbacterium abscessus in Zuid-Amerika.
Ja, maar dat zijn
terug te komen.
Dat zijn echt uitbraken. Hè? Dat is ook gewoon wel goed gedocumenteerd. Dat zijn echt uitbraken in van die, nou ja, laten we het toch maar klinieken noemen.
Nou, maar hoe ziet het er nou met de therapie en de resistentievorming? Want dat is natuurlijk iets, we hebben vanochtend door mycologie met andere mensen, collega's hier gesproken. We weten het van de gewone bacteriën, zou ik maar zeggen. Hoe ziet het eruit bij NTM? Veel resistentie en veel hoop voor therapie?
Ja, ik vind het interessant, want je maakt het vergelijk met de mycologie en tegelijk denk ik dan, oh ja, die hebben echt mazzel. en ook weer niet, hè. Wat denk ik heel bijzonder is, met name in de NTM, is dat die zijn eigenlijk resistent tegen bijna alle klassen antibiotica die wij kennen. Maar dat is gewoon een intrinsieke resistentie. Dat heeft met die celwand te maken, dat heeft met efflux te maken. Dus we hebben eigenlijk maar heel weinig middelen die überhaupt enige werkzaamheid hebben. En we gaan nu eigenlijk door een soort fase van rouw heen in dit veld, want heel veel middelen die we heel lang aan mensen hebben gegeven, daar komen we langzaamaan toch achter, dat die eigenlijk helemaal niet werkzaam zijn in de doseringen die je veilig aan mensen kan geven. Dus dat ze in vitro wel wat activiteit hebben, dat vertaalt zich eigenlijk helemaal niet naar dat je dat klinisch in kan zetten en dat je veilige doseringen geven die dan ook echt iets doen. Wat ik zelf het mooiste voorbeeld vind is rifampicine voor Mycobacterium avium complex bacteriën. Is 40 jaar lang standaard zorg geweest. Je gaf gewoon rifampicine, etambutol, een macrolide. Ja, eigenlijk, de microbiologen in het veld hadden altijd daar alle zorgen om. Want ja, als je naar de MIC's keek, dan weet je daar heel droevig van. Die waren heel hoog. Ver boven alle breekpunten voor TB zelfs. Hè? En de breekpunten voor TB liggen al ver hoger dan wat we kennen van de staphylococcus. Ja, als je nu, hè, ook met betere preklinische modellen dat gaat uitzoeken, dan blijkt het gewoon helemaal niks te doen. En nu komen er dus studies uit waarbij patiënten zonder rifampicine worden behandeld. En dan zijn de uitkomsten eigenlijk precies hetzelfde als met. En zo zijn we denk ik langzaamaan al die middelen die we al heel lang geven, omdat we dat van het TB-veld hebben geleerd, dat goede middelen zijn. Ja, die zijn we eigenlijk een beetje aan het herevalueren. En daar vallen toch ernstige slachtoffers. Dus er zijn middelen die wij gewoon decennia lang hebben gegeven, waarvan we nu met z'n allen zeggen, dat doen we maar niet meer.
Zie je heel veel falen dan ook, van therapie falen bij
Ja.
NTM?
Ja, het is een stuk beter geworden dan wat het was. Maar ja, als je een behandeling krijgt voor een mycobacterium avium complex longinfectie, dan is de kans dat je daar echt gewoon kweeknegatief wordt en kweeknegatief blijft tot het eind van de behandeling is 60-70%.
En dat is een heftige behandeling ook nog eens.
Ja, dan krijg je dus 3 antibiotica, 2 jaar lang.
2 jaar lang.
Ja, dan is 1,5 tot 2 en dan heb je dus... Ja.
30-40% kans op falen.
Ja, precies. Ja, dat is ook leuk. Hè? We zeggen dat dan al, ja, je hebt 60-70% kans van slagen. Maar je hebt dus inderdaad 30-40% kans van falen. En als het al slaagt, omdat je die kwetsbaarheid voor die infectie hebt, dan zie je dus dat bij 1/3 van de mensen bij wie het in eerste instantie leek te slagen, ja, die zie je binnen 2 jaar terug.
En dan kom ik toch even terug op jouw begin met de niche.
Ja.
Maar is het dan voor de farmaceutische industrie een soort niche dat er geen nieuwe middelen komen die specifiek ook gericht zijn op NTM?
Nou ja, daar zie je wel gelukkig die parallel met de mycologie. Er zijn echt wel een aantal hele nieuwe middelen gekomen. Of herontdekkingen van oude middelen. Hè. We geven nu amikacine, liposomaal via inhalatie. Bijvoorbeeld hè, voor die longinfecties. In plaats van een klassiek IV-amikacine. En er kwam nog een hele serie echt nieuwe middelen. Alleen in de afgelopen 2 jaar zijn alle trials die nieuw opgestart zijn vroegtijdig beëindigd wegens geen succes.
Oh.
En ja, dat laat ook wel zien dat we daarin nog heel veel te leren hebben in dat preklinische traject. Juist in, denk ik, wat wij als artsen microbiologen doen. Hè? Wat is nou een echte gevoeligheidsbepaling? Wat betekent dat nou echt? Hoe kan je dat vertalen naar gaat dit middel werken in de kliniek? Er zijn best wel een aantal middelen, echt hele nieuwe girase remmers, echt nieuwe klassen tot klinische trials gekomen. En dan in de eerste klinische trial faalt het gewoon. Dus daar moeten we denk ik echt wel beter in worden. In echt kijken, oké, maar welk middel werkt nou echt? Hè? Met wat voor modellen kan je nou voorspellen, gaat dit middel in de mens echt succesvol zijn? Dus ja, er is interesse met de farmaceutische industrie. En dat is er nog steeds. Want er worden nog steeds ook nieuwe middelen nu wel ontwikkeld. Maar iedereen is wel enorm geschrokken van het feit dat de echt nieuwe middelen, ja, die eigenlijk achter elkaar gefaald hebben. Dus voor de patiënten natuurlijk ook echt een drama. Hè? Je hebt al een moeilijke genezen infectie. Dan denk je, nou, hè, er komt echt eindelijk aandacht vanuit de farmaceutische industrie. En worden nieuwe middelen ontwikkeld. Ja, en daar gaan de meesten dan gewoon van af als een gieter.
Zitten er veel bijwerkingen aan de huidige middelen?
Ja. Ja, dat is gewoon zo. Ik denk sowieso, ja, iedere therapie die je probeert 1,5 jaar vol te houden is...
Daarom met name.
Ja, nee, okay, voor de langzame groeien, de avimachtige, de cansassies, gebruiken we natuurlijk heel veel macrolide. Dat is echt de basis, hè? Azithromycine, claritromycine. Ja, dat zijn toch geen makkelijke middelen. Om aan boord te houden. Dan willen we ook nog eens hoog doseren. Omdat, ja, er is wel enige gevoeligheid. Maar het is ook weer niet geweldig. Dus je streeft echt naar hoge blootstellingen. Ja, dan zien we heel veel, met name gastrointestinale bijwerkingen, die mensen echt loodzwaar maken. Nou, we gebruiken natuurlijk vroeger dus veel rifampicine, met alle gedonder van dien, qua toxiciteit, qua interacties. Dat gebruiken we nu veel minder. Maar als je kijkt naar mycobacterium abscessus infecties, dus de mensen opstarten op behandeling, geven ze IV-imipenem. In hoge doseringen geven ze IV-amikacine daarnaast. Eventueel IV-tigecycline daarnaast. En dan nog 2 orale middelen. Ja, heel eerlijk, dat houdt niemand vol. Nee, je kijkt dan, oké, welke van de middelen lukken? Wat kun je tolereren? En dan ga je aan de knoppen draaien. Oké, nou halen we die eraf en die erbij. Maar niemand tolereert die behandeling in zijn geheel.
Maar die behandeling moeten we dus ook vooral niet zelf willen doen, als ik het zo hoor.
Nou,
ik denk, gewoon iedereen naar jou toe sturen.
Die mycobacterium abscessus behandeling, ja, dat vind ik dat we echt gecentraliseerd moeten doen. Dat betekent helemaal niet dat dat per se alleen in Nijmegen kan. Hè. Er zijn ook wel andere centra in Nederland die daar echt gewoon ervaring mee hebben. In Groningen is veel ervaring, in Rotterdam is veel ervaring, in het Erasmus. Maar ik zou wel inderdaad zorgen dat die patiënt waarvoor het nodig is bij een van die centra belandt. Want ja, als je dit zelf op gaat starten, dat is een behoorlijk pittige route. Voor de aviumachtige denk ik, hè, dat we nou, wat mildere middelen gebruiken. Maar sommige middelen ook weer ingewikkeld. We gebruiken veel clofazimine, antiek antilepra-middel. Nou, dat is weer niet vrij op de markt in Nederland. Moet je importeren. Hè? Dus er zit ook een hoop praktisch gedoe aan. Maar ja, die zorg een beetje centraliseren. Wel een goed idee, denk ik.
Nou, maar weet je, ik word er nog een beetje droevig van. Hè? Want jij bent het toen niet. Ja. Wat een duidelijke infectie is veroorzaakt. Ja. Wat moeilijk te behandelen is. Waarvan je niet weet eigenlijk goed bij de mensen terechtkomt. Maar zonder dat weten, wat kunnen we dan doen om het te voorkomen?
Ja,
we kunnen ook niet je kunt ook in ieder geval niet naar Brazilië gaan.
Dat is één ding, maar dat is makkelijk zat. Ja. Maar voor, en we kunnen ook niet die iatrogene, dus wat iatrogeen is, daar waar de mens geen weerstand mee heeft omdat hij andere behandeling nodig had, dat is ook moeilijk. Ja, maar ja, het is normaal zou ik als infectiepreventieman natuurlijk nu komen zeggen, ja, maar dan. Maar hier is helemaal geen ja, maar dan.
Nee, inderdaad. En dat maakt dus dat sommige mensen die weten dat ze kwetsbaar zijn voor dit soort infecties, hè, mensen met bronchiectasie, dat die zelf toch dingen gaan doen. Dat ze zelf waterfilters op de douche gaan doen en om in ieder geval iets te doen. Maar niks daarvan is bewezen effectief.
Nee, sterker nog, die zijn net in het water hebben nooit kunnen vinden.
Precies. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, wij krijgen die vragen heel vaak. Ja, en ik geef daar nooit een advies over doe maar dit of doe maar dat. Want ik denk dat dat allemaal helemaal niet werkt. Waar ik persoonlijk wel erg in geloof, is secundaire preventie. He, als je doordat je de ziekte hebt gehad, soort van bewezen hebt dat je tot de risicogroep behoort, denk ik dat we wel echt na moeten denken over zouden er strategieën kunnen zijn voor secundaire.
Waar denk je dan?
Preventie. Nou ja, misschien een deel van je antibiotische behandeling. Of laag gedoseerd of laag frequent doorzetten. We zien nu dat 30-40% van de patiënten die waarvan we denken, die hebben we succesvol behandeld, krijgt dit gewoon terug. En dat is deels dezelfde bacteriestam, dat eigenlijk je behandeling die zo goed leek gefaald heeft. Bij de helft van de mensen is het ook gewoon echt een nieuwe infectie. Die raakt gewoon opnieuw geïnfecteerd met een andere stam.
Wat ook wel weer interessant is, aangezien je niet weet waar dat vandaan komt.
Exact. Dus om het aan de bacteriekant aan preventie te gaan doen, hè, aan de bronkant, is heel lastig. Dus ik denk dat we ook serieus daar moeten denken over of je aan de ontvangerkant daar nog iets zou kunnen doen.
Ik hoop, Claudia, we kunnen alleen maar hopen dat het er niet blijft.
Ja, inderdaad.
Ja, nee, dat is zo.
Hey, Jacco, hoe zie jij de toekomst? Wat denk jij dat er de komende 15 jaar gaat gebeuren in de NTM-wereld? Toenemen, meer patiënten of gaan we wereldschokkende ontdekkingen doen? Zie jij het positief in? Zie jij het negatief in?
Gemengd. Kijk, ik denk dat het altijd heel lastig is om die NTM-wereld te scheiden van de TB. En dat komt omdat we natuurlijk de diagnostiek is natuurlijk hetzelfde. Gebruikt dezelfde techniek in dezelfde laboratoria. Ja. Dus ik denk dat daar vanuit de TB is er ook al heel lang druk, hè, op ook in Nederland om het aantal BSL-3 laboratoria bijvoorbeeld omlaag te brengen. Hè, de WHO-audits die zeggen al, nou volgens mij 20 jaar van jongens, waarom heb je in zo'n klein landje zoveel in 20 BSL-3 labs? Ja. Die dus eigenlijk een hele lage productie hebben. En ik weet dat ik daar in onze vereniging een niet heel populair standpunt in inneem. Ik denk dat dat inderdaad ook zo is. En dat het verstandig is om die hele kostbare diagnostiek die het toch is in zo'n ingewikkeld BSL-3 lab met alle onderhoud en training van mensen, vasthouden van mensen die dat kunnen. Als in dat ze bij je blijven werken. Je hoeft ze niet fysiek vast te houden. Maar ik denk dat daar wel echt een punt zit. Ik denk dat we daarin slim zouden zijn als we dat wat meer zouden centraliseren in wat minder laboratoria. Dus dat gaat denk ik. Ik denk wel dat een deel van die diagnostiek gaat natuurlijk gewoon verschuiven naar moleculaire detectie. Ja, en dat hoef je natuurlijk niet te centraliseren. Maar het kweekgebeuren, ik denk dat daar wel ruimte is en dat het ook echt wel nuttig kan zijn om dat wat meer te centraliseren. De moleculaire detectie is denk ik dat je helemaal niet hoeft te centraliseren. Want dit komt genoeg voor dat iedereen het voor iedereen nuttig is om dat te kunnen. Dus qua diagnostiek. Ik denk ook dat we aan de diagnostiekkant toch het zal nog wel een tijd duren, maar dat we toch ook wel meer de serologische diagnostiek kant op gaan.
Antistoffenbepalingen.
Ja, ja, daar zit nu wel wat beweging in. Dat zag er tot nu toe qua performance allemaal niet goed uit. Maar ik denk wel dat daar uiteindelijk echt wel beweging in gaat komen. Dat ook gaat komen. Zodat je ook bij de mensen die geen sputum opgeven een manier hebt om zonder spoelingen misschien die diagnose al wel te kunnen stellen. Dan heb je nog geen stam in handen.
Nee, maar komen wij dan toch zover? Want dat even dat wij uiteindelijk zo'n soort pre-screening kunnen doen met moleculair en serologie in al die centra. En dan de kweker, de resistentie, de expertise in Engels. Maar ik ben het volledig met jou eens. Ik ben veel te veel BSL-3-laboratoria die ook uit de kosten niet uitkomen. Nee. Laat ons eerlijk wezen.
Ja.
En ja, het is een duur instrument om in handen te hebben. Je hebt het nog voor meer nodig dan TB, maar oké. Okay. Ja. Maar is er wel die kans dat we echt een pre-screening kunnen doen? Want ik ken ook de data over de moleculieren en dat is heel verschillend. Er zijn enkele artikelen die zeggen fantastisch en anderen zeggen nee, je mist heel veel als je niet ook direct kweekt.
Ja, nee, ik denk inderdaad tot nu toe de performance van de moleculaire detectie is er nog niet. Maar daar zit nu enorm veel beweging in. Je hebt nu behoorlijk wat fabrikanten die echt gericht assays maken voor het detecteren van die NTM. Ik denk dat daar wel, ja, daar gaan we echt wel heel veel beter in worden. En we zien natuurlijk ook dat de technische platforms waarop we dat draaien, wordt natuurlijk ook steeds beter. Dan zal ik niet gelijk zeggen dat we dit over 5 jaar allemaal met targeted NGS doen. Dat kan wel overigens, maar ik denk niet dat we dat allemaal doen over 5 jaar. Ik denk ook niet dat dat kostendekkend zal zijn. Maar ja, weet je, dat soort ontwikkelingen op de wat langere termijn zijn natuurlijk wel. Ik ben wel optimistisch over het verbeteren van die behandelingen. Ik denk wel dat er echt nog heel veel ruimte is. Dat ook best wel veel drug development nu gebeurt. Ook in hele vroege stadia. Maar dat uiteindelijk wel ook door farmaceutische bedrijven opgepikt wordt.
Ja. Is er nog iets wat wij niet gevraagd hebben wat jij kwijt wil? Over dit onderwerp.
Nee, ik hoop dat iedereen nu toch wel inziet dat het eigenlijk niet niche is. En nee, de casuïstiek, het is allemaal gewoon fascinerend. Of het nou tuberculose is of NTM. Fascinerende ziekte inderdaad, omdat we de meest basale dingen helemaal niet snappen. Waar krijg je dit van? Waarom krijgt die persoon het wel en die ander niet? Terwijl ze allebei COPD hebben.
Ja. En ik ben ook blij met het laatste stukje optimisme aangaande de therapie. Want dan ben je bezig met iets alles mogelijk te ontdekken, maar niks daaraan te doen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, Jacco, heel hartelijk dank voor deze echt boeiende onderwerp.
Het was inderdaad heel interessant. Jacco, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende met Mike.